stukje willen lezen, bij wijze van inleiding uit Lucas hoofdstuk 24. Lucas 24, de context, zul je allemaal wel bekend zijn. De Heer Jezus voegt zich incognito bij twee mannen die op dat moment ontgoocheld en teneergeslagen aan het napraten zijn over de recente gebeurtenissen in Jeruzalem. Jezus van Nazareth, de verhoopte redder van Gods volk, is door de geestelijke leiders veroordeeld en omgebracht. En nu is eigenlijk de hoop en de verwachting van deze mannen mee verdwenen met de Heer Jezus in het graf. En we beginnen vanaf vers 25, wanneer de Heer Jezus het woord neemt. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Jezus zijn bijbelstudie loopt zeg maar uit tot aan de voordeur van deze mensen. En ze nodigen hem uit voor de maaltijd. Tijdens de welke dat hij zich ook aan hen openbaart. En nadat hij zich geopenbaard heeft, verdwijnt hij ook meteen. En dan moet je letten op hun reactie, vers 32. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Deze mensen waren bijzonder geraakt door de manier waarop de Heer Jezus met hen door de schrift wandelde. Hals over kop gaan ze terug naar hun vrienden in Jeruzalem om dit bijzonder blijde nieuws te melden. En terwijl ze nog een verhaal aan het doen zijn, in het midden van hen, verschijnt de Heer Jezus opnieuw. En iedereen is verbijsterd, vol ongeloof staren ze hem aan. De Heer Jezus nuttigt voedsel om te laten zien dat hij werkelijk is opgestaan en leeft te midden van hen en geen geestesverschijning is. En dan gaat hij nader verklaren waarom de dingen zo precies gebeurd zijn zoals het is geschied in Jeruzalem. En hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Zo werd het woord. De Heer Jezus openbaart wie hij is vanuit het Oude Testament, en geeft dan ook vanuit het Oude Testament de opdracht om die blijde boodschap te gaan verkondigen. Maar ze moeten wachten op de komst van de Heilige Geest. Dat is wat we met elkaar gelezen hebben. Ik weet niet hoe het u soms vergaat, broeders en zusters, maar soms heb ik het gevoel wanneer dat ik iemand hoor vertellen over een film die hij gezien heeft, een film die ik trouwens dan ook op dat moment gezien heb, dat ik precies een andere film heb gezien dan dat die persoon in kwestie heeft gezien. Blijkbaar zijn er een aantal dingen tijdens die film, die in mijn ogen dan misschien details waren, of die mij ontgaan zijn, die mij niet opgevallen zijn, en waardoor dat ik een andere kijk heb op die film, dan die persoon met wie ik erover praat. En als ik dan terug naar die film zie, met die informatie die ik verkregen heb, door naar te luisteren wat die andere persoon die film ziet, ja, dan begint het licht op bij mij te dagen. Dan zie ik inderdaad hoe cruciaal dat die dingen zijn om het verdere verloop van die film, om de clue van het verhaal dat de film eigenlijk over had, om dat te verstaan. Misschien hebt u ook wel zo'n ervaring al gekend. Sleutelmomenten in een film zijn soms zo bepalend om met de juiste invalshoek te kijken naar die film, dat je ziet waarover dat het werkelijk gaat. Als je met de juiste bril kijkt, dan zie je inderdaad het hele verhaal en waar het werkelijk over gaat in de film. En is dat niet precies, broeders en zusters, wat de Emmausgangers en de discipelen eigenlijk ook overkomen is? Want van kindsbeen af waren deze mensen met de schrift vertrouwd. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ze kenden de schriften. En ze hadden ook wel een bepaalde idee van wie de Messias zou zijn. En toch, ondanks dat verwachtingspatroon die ze hadden van de Messias, wanneer de Heer Jezus dit alles overkomt, dan zijn ze totaal verrast. Het scenario van zijn verwerping en van zijn dood, dat konden ze niet rijmen met hun verwachtingspatroon van de komende Messias. Het lijkt alsof zij een ander verhaal hebben gezien in de schrift. Een andere Messias dan de Messias die de Heer Jezus werkelijk is. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar Jezus' reactie is er wel een ten aanzien van de Emmausgangers van lichte verontwaardiging. Misschien in mijn vertaling iets uitgesprokener dan in de uwe, maar toch staat er: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Voor de Heer Jezus is alles precies zo verlopen zoals God het had bedoeld. Zo had de Heere God het door zijn godsmannen in de schriften, in de profetische schriften geopenbaard. En zo had de Heer Jezus het ook vooraf aangekondigd aan zijn discipelen. Want zijn verwerping, zijn verhoging op het kruis, was geen onvoorziene omstandigheid. Geen noodplan B moest er ingeroepen worden op dat moment. Nee, het was voorzien, zo vooraf aangekondigd in schriften. Nu, de reden waarom ik dat vanmorgen eigenlijk jullie aandacht op wil vestigen, is dat ondanks het feit dat wij na het kruis leven, de geest van de waarheid hebben ontvangen die ons in de gehele waarheid leidt, we toch eigenlijk net zoals de discipelen evenzeer belemmerd worden om de Heer Jezus in zijn volle heerlijkheid te aanschouwen. Want ik geloof dat er doorheen tradities, doorheen generaties, bepaalde clichés zijn die gegroeid zijn door overlevering, die ons verhinderen om de volle glorie en de majesteit van de Heer Jezus te aanschouwen. Waarom zeg ik dat? Omdat het voor mij iets is wat ik nooit niet over uitgedacht raak, en het is iets is dat altijd maar zwaarder op mijn hart drukt, van het feit dat uiteindelijk het Oude Testament de enige bron is van waaruit dat de Heer Jezus en de apostelen en de vroege kerk het evangelie verkondigen en de Heer Jezus Christus presenteren. Het was dé bron, en ik zie steeds meer rondom mij, ongeacht welke achtergrond evangelische christenen hebben, dat het Oude Testament gewoonweg voor heel veel christenen een gesloten boek is. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, het Oude Testament is dan niet veel, het Nieuwe Testament, dat is echt veel. Maar het Oude Testament, ik heb daar niet zoveel aan. De link tussen oud en nieuw is voor veel mensen absoluut niet zo simpel om te leggen, om te zeggen, helemaal niet te leggen. En hoe ver gaand dat is, hoe ver dat wij daarvan afgeweken zijn, dat is misschien een zware uitdrukking, maar hoe ver we daar toch van verwijderd zijn, niet alleen qua tijd, en dan doe ik op de apostelen en hun verkondiging van het evangelie en hun openbaring van de psalm van de Heer Jezus door de schriften, wil ik even illustreren met een vraag die ik jullie wil stellen. En je moet die vraag niet luid op beantwoorden. Dat is hier geen quiz. En ik wil ook niemand niet in discrediet brengen. Absoluut niet, dat is mijn bedoeling niet. Maar ik wil hier mijn vinger ergens op leggen. De vraag die ik jullie wil stellen vanmorgen is: welke passage uit het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament het meest van allemaal aangehaald om te verklaren dat de Heer Jezus is? Welke passage wordt in het Nieuwe Testament het meest aangehaald, letterlijk of op gezinspeeld, om te verklaren wie dat de Heer Jezus is? Je moet voor jezelf maar een antwoord vormen. Ik zal u alvast zeggen wat dat niet is. Het is zeker niet Jesaja 53. Het is ook niet Psalm 2. Of Psalm 22. Of Psalm 69. Of een van die andere passages die je allemaal zo, denk ik toch, overbekend in de oren klinken. Het is geen één van deze passages. Maar het is heel opmerkelijk. Het schriftwoord dat de Heer Jezus eigenlijk gaat gebruiken om de Bijbelleraars van zijn tijd te confronteren met hun bekrompen clichébeeld van wie dat de Messias is. Je vindt het in hetzelfde evangelie waar we net uit gelezen hebben, maar in hoofdstuk 20. Lucas hoofdstuk 20. Ik wil dat stukje graag maar nu lezen. Vers 41 tot 44. Het is een heel klein, kort stukje. Je kent de situatie wel. De Jezus werd geconfronteerd met tal van moeilijke vragen door de fariseeën en de schriftgeleerden. En nu gaat hij hen een vraag stellen. In vers 41. Hij zei tegen hen: hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En zoals u weet is er niemand die op die vraag kan antwoorden. Maar hier citeert de Heer Jezus de schrift, namelijk Psalm 110. Dus het antwoord op mijn vraag is Psalm 110. Wordt het meest geciteerd van alle schriftgedeelten uit het Oude Testament om te bewijzen, te verkondigen, wie dat de Heer Jezus is. Ik denk dat er weinigen zijn die vanmorgen die dat weten. Nu, om die vraag van de Heer Jezus te begrijpen, zijn we eigenlijk een beetje verhinderd door onze westerse mentaliteit van de 21ste eeuw. Want de vraag, wat als eerlijkste die Heer stelt, klinkt nogal vreemd. Eigenlijk heb je het idee dat hij in twijfel wil trekken of dat de Heer Jezus wel een zoon van David is. Dat is natuurlijk helemaal het geval niet. Maar we worden een beetje geplaagd door de visie van onze moderne tijd en cultuur om te zien wat de Heer Jezus hier werkelijk bedoelt. Want uiteindelijk moeten we ons bewust worden dat in onze tijd jong zijn, dat is het ideaal. Of Nissan. De keer dat je 40 gepasseerd bent en zit ook op die trein, dan is het beste al ervan af. Het beste is gepasseerd. Je bent langs de andere kant van de heuvel, naar beneden aan het glijden. Dat is toch de tijdsgeest waarin dat wij leven. Of Nissan. Maar in de dagen van de Jezus moesten we wel op een enige leeftijd, respectabele leeftijd zijn voordat men maar wou naar u luisteren. Hun ideaal was: oud is beter. En uiteindelijk kon je als zoon nooit groter zijn dan je vader. En jouw vader kon nooit groter zijn dan zijn vader. Want door de generaties treedt verzwakking op. Dat is hun visie om te kijken. Menigen zullen dat hier toejuichen. Als ik zie de leeftijd van het publiek, menigen zullen dat toejuichen. Maar dat is uiteindelijk wat de Heer Jezus wil duidelijk maken. Als de Messias enkel maar een zoon van David, een nakomeling van David is. En dan gaat hij eerst aan de schrift. Waarom zegt dan David over die toekomstige Messias De Heer, Javé, zegt tot mijn Heer, mijn meester, zit aan mijn rechterhand. Als de Messias enkel maar een nakomeling is van de zoon van David, waarom noemt David hem dan zijn Heer en meester? Begrijp wat de Heer hier doet? Hij gaat hier de vinger leggen op een clichébeeld die er op dat moment heerst over de Messias, die absoluut niet strookt met de openbaring van de Messias in de schrift. De Heer Jezus wil aan de hand van deze psalm erop wijzen dat de Messias veel meer is dan enkel maar een nakomeling van David. David die beschouwd werd als de grootste, voornaamste koning van heel zijn koningshuis, van heel zijn dynastie. Dus als de komende Messias maar een zoon van David is, is volgens de Joodse redenering, als ik zo mag zeggen, zal die Messias nooit groter zijn dan David. En dat is juist wat de Heer Jezus de vinger wil opleggen. Jullie clichébeeld dat gegroeid is, hoe is dat beeld gegroeid? Door de generaties, door de tijden, jullie clichébeeld over wie de Messias is, strookt niet met de openbaring van de Heere God in de schrift doorheen zijn profeten. En meer bepaald hier, David zelf maakt duidelijk dat de Messias groter is dan zichzelf, dat hij zijn Heer is. Clichébeelden. Zo zijn er ook vandaag de dag onder de christenen, jong, oud, welke traditie dat je afkomt, achtergrond hebt, beter gezegd, speelt allemaal geen rol, daar weet het helemaal niet over. Maar veel clichébeelden over de Heer Jezus, ook vandaag de dag, die verhinderen gewoon om zijn volle glorie en heerlijkheid te zien. Toen ik in, ik ga een voorbeeld geven uit mijn eigen leven, toen ik in 1989 tot geloof kwam, dat is inmiddels toch ook al een tijdje geleden, was een van de eerste dingen die mij werd bijgebracht over de Heer Jezus, dat de apostelen, die de vier evangeliën geschreven hebben, onze Heer Jezus laten zien in vier verschillende hoedanigheden. Je kent dat wellicht wel. Hè? Matthäus stelt ons de Heer Jezus voor als de koning. Marcus stelt ons de Heer Jezus voor als de dienstknecht. Lucas als de mensenzoon. En Johannes als de zoon van God. Dat klinkt mooi overzichtelijk. Maar inmiddels toch een aantal jaren verder en na intense studie van Gods woord, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, hoe mooi dat het ook klinkt, dat die vier respectievelijke vlaggen, om het met een spreekwoord te zeggen, de lading niet dekken. De heerlijkheid van de Heer Jezus, die ons voorgesteld wordt in deze vier evangeliën, is vele malen groter en vele malen diverser dan die vier hokjes die mensen goed bedoeld gemaakt hebben voor de evangelie. Vele malen groter. En als we dan niet uitstappen, dan gaan we nooit of te nimmer de volle heerlijkheid van de Heer Jezus uiteindelijk zien. En dan heb ik het nog niet over de clichébeelden zelf van de mensenzoon, of de dienstknecht, of de zoon van God. Titels die uiteindelijk allemaal hun oorsprong hebben in het Oude Testament. En waarvan de visie van de broers en de zusters, ongeacht traditie of achtergrond, absoluut niet toereikend is. Vaak zelfs tegenstrijdig is, wat het Oude Testament over deze titels die de Heer Jezus toebehoren uiteindelijk leren. Traditie, overgeven van dingen op generatie is goed. Laat dat voor één ding duidelijk zijn. Dat is ook wat we moeten doen. Met ons allerheiligst geloof dat ons overgeleverd is, inderdaad van generatie op generatie doorgeven. Maar wat elke generatie weer opnieuw nood aan heeft, is wat de apostel Paulus ook zoekt in zijn bediening. En dat zijn Bereërs. Krijg je de Bereërs? Bereerd, dat waren mensen die bereid waren, ze waren edeler, zegt de schrift, dan andere christenen uit andere plaatsen. Waarom? Omdat ze bereid waren wat het aan hen gezegd werd, geleerd werd. En Paulus stond daar ook op, om dat te toetsen aan de schrift. En het is goed dat we kennis overgeven van generatie op generatie. Maar keer op keer, elke generatie de verantwoordelijkheid om dat ook te toetsen aan de schriften. En dat is de geest die zo noodzakelijk ook is weer in onze dagen, broeders en zusters. Omdat we bevrijd worden van bepaalde clichés, bepaalde vooroordelen die ons belemmeren om de volle heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Net zoals uiteindelijk de Emmausgangers, discipelen moesten bevrijd worden van een zeker cliché om de volle heerlijkheid van de Heer Jezus te kunnen zien. En ik had er alles voor over gehad om die Bijbelstudie van de Heer Jezus bij te wonen. Alles. Als de Heer Jezus die meeneemt door Mozes, de profeten en de psalmen, het ganse Oude Testament, om te verkondigen wie hij is, dat moet bijzonder zijn. En dan kan ik ben de Heer niet, en ik kan dat vanmorgen in dat opzicht niet doen. Maar ik wil u wel graag meenemen naar Psalm 110. Want daar wil ik naartoe, als eerste. Psalm 110. Er is geen enkel gedeelte uit Schrift die zoveel malen geciteerd wordt, of aangehaald of gezinspeeld wordt, dan Psalm 110. Psalm 110 was voor de Heer Jezus, de apostel in de vroege kerk, cruciaal om te begrijpen wie de Heer Jezus Christus is. Moest je aan 100 christenen vragen, geef mij eens de top 3 van Bijbelteksten uit het Oude Testament, die je helpen om te verklaren wie dat de Heer Jezus werkelijk is. Denk je dat Psalm 110 in de top 3 zou staan? No way. Daar ben ik heel zeker van. En toch is dit de sleutelpassage om te verkondigen wie dat de Heer Jezus Christus is. Dat toont hoe ver dat we verwijderd zijn. Of niet? Nu, wat maakt Psalm 110 zo uniek? Wat is Psalm 110? Wat maakt Psalm 110 beter gezegd tot een sleutelpassage die zo cruciaal is om te begrijpen wie dat de Heer Jezus is? Dan laten we maar die psalm allereerst eens lezen. Psalm 110. Van David, een psalm. De Heer, of lees Javé, spreekt tot mijn Heer, lees voor het gemakkelijkheidshalve meester, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u de strijden trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden. Overal op aarde lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Misschien kan je er niet zoveel van maken als je die psalm leest. Maar laten we toch eens een moment bij stilstaan, er dieper over nadenken. Psalm 110 is een heel gemakkelijke psalm qua indeling. Eigenlijk valt die psalm uiteen in twee stukken. En die twee stukken zijn twee godsspraken. Namelijk in vers 1, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Dat is de eerste godsspraak. En dan vinden we in versen 2 en 3 een nadere verklaring. En vervolgens vinden we in vers 4 een tweede godsspraak. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. En dat wordt vervolgens nader toegelicht in de versen 5 tot 7. Nu, wat de psalm zo uniek en uitzonderlijk maakt, is het feit dat de Heer Jezus ook al aangeeft dat de grote koning David, de komende vorst uit zijn nageslacht, hulde en eer betoont in deze psalm. Wat eigenlijk totaal, zoals ik al aangaf, indruiste tegen de hangbare cultuur. Maar zoals Jezus er al op wees in zijn dagen, aan de Bijbelleraars, is de Messias, de komende Messias, veel groter. Veel meer dan enkel een zoon van David. Waarom? Wel, dat valt meteen op aan het begin van deze psalm. Was er ooit een aardse koning in Israël die zo nauw verbonden was met God? We hebben gelezen, neem plaats aan mijn rechterhand, zegt de Heer. Was er ooit een koning in Israël gezeten aan Gods rechterhand? No way. Het feit dat deze koning bestemd is om op uitnodiging van Yahweh zelf een plaats te gaan zitten van hoogste eer, laat zien dat er een bijzondere band, een uitnemende intimiteit is tussen Yahweh en deze komende vorst. Geen enkele koning, zelfs David niet, heeft ooit zo'n nauwe, vertrouwelijke omgang met God gekend als deze vorst die hier aangekondigd wordt. Maar er is veel meer. Er wordt gezegd tegen deze komende vorst: uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht. Er is geen enkele koning in Israël aan wie God zijn scepter heeft verleend. Zijn scepter, met een grote Z. Geen enkele koning heeft uiteindelijk de macht gekregen die deze vorst uiteindelijk zal krijgen. Want deze macht verschaft hem overwinning over al zijn vijanden. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Yahweh die verbindt zich zo aan deze vorst, dat uiteindelijk niemand tegen hem zal kunnen stand houden. Dat is wel bijzonder. Dat betekent uiteindelijk, als deze vorst de scepter van God toebereikt krijgt, en dat hij zit aan de rechterhand van Yahweh zelf hoogst persoonlijk, dat alles en iedereen hem zal eren, zoals Yahweh geëerd wordt. Begint het al door te klinken wat in het Nieuwe Testament door de Heer zelf gezegd wordt in het Johannes Evangelie? Wat is het verlangen van God de Vader, dat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren? Daar is over nagedacht. Het is het verlangen van onze God en Vader dat allen de Zoon zullen eren, zoals de Vader geëerd wordt. Dit ligt eigenlijk al opgeborgen hier in deze psalm. Maar er is veel meer. Want deze vorst die hier gezien wordt, deze komende gezalde, is een vorst die tot de verbeelding spreekt. Er wordt gezegd, uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Kijk, deze komende vorst zal door zijn volk op handen gedragen worden. Zijn volk zal hem zo aanhangig en zo genegen zijn, dat wanneer hij ten strijde trekt, ze zichzelf allemaal vrijwillig aanbieden om met deze koning te mogen meegaan, mogen op te trekken. De vrijwilligheid is er omdat de mensen in de ban zijn van deze komende Messias, aan wie God zelf zijn scepter heeft verleend, en door wie God zelf zijn vijanden zal oordelen. Deze volgen deze koning overal waar hij gaat. Klikken die woorden niet kennen in de oren? Ze zullen hem volgen, overal waar hij gaat. Omdat ze een eer vinden om hem te dienen, om hem volgen. Nu, het wordt maar steeds opmerkelijker naarmate dat je verder leest. Dan volgt er een moeilijk stukje. Als je 10 vertalingen leest, is 10 keer anders. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. Ik geloof dat dit ons schetst dat deze koning de eeuwige jeugd bezit. In die zin dat zijn jeugdige levenskracht aan zijn frisheid, dat hij die zal delen met zijn ganse volk. En dat zij zelf, zijn volk, in dat volle leven en in dat enthousiasme gedreven, ijverig hem zullen eren en dienen. Ik geloof dat dit de bedoeling is. Vooruitwijzen natuurlijk dat deze koning, ja, een eeuwig koningschap en ook, zullen we zien, een eeuwig priesterschap bezit. Maar er is meer. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. In andere woorden, wat nu gezegd wordt, is onomkeerbaar. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. Melchizedek. En eens komt Melchizedek hier op de proppen. Daar kom ik later op terug. Maar wat er zo typerend voor Melchizedek was, het feit dat deze man een priestervorst was. Een koning, maar ook een priester. Nu het feit dat juist David deze dingen neerschrijft, is hoogst opmerkelijk. Nee, want zoals we hebben gelezen in vers 1, is het psalm van David. En de Heer Jezus bevestigt ook heel nadrukkelijk dat het David is die deze psalm beschreven heeft. Dat David dit neerschrijft is heel opmerkelijk, want in de dagen van David, en dat was al zo van sinds dat het verbond gesloten was op de berg Sinaï, was er nadrukkelijk een scheiding onder het volk Israël tussen het koningschap en het priesterschap. Het koningschap was al van voordien duidelijk gemaakt, behoorde toe aan de stam Juda, zoals hij allemaal al weet. En het priesterschap behoorde toe aan de stam van Levi. En zo was het Gods wil dat dit heel nadrukkelijk gescheiden was. Er was daar een zeer scherpe lijn tussen getrokken. Er zijn een aantal koningen in de geschiedenis van Israël die grens hebben willen overschrijden. De eerste koning van Israël was de eerste die het zich waagde om die grens te overschrijden. Koning Saul, die zo nodig dacht offers te moeten brengen op een bepaald moment die Samuel moest brengen. Maar zijn gevolgen waren catastrofaal. Want niet alleen verloor Saul hierdoor het koningschap, maar het zorgde er ook voor dat het koningschap niet alleen werd weggenomen van Saul, maar van het huis van Saul, want Jonathan heeft nooit zijn vader opgevolgd. En de oorzaak lag in het feit dat koning Saul die grens overschreed. Er is nog een andere koning die zomaar dacht te kunnen binnengaan in Gods tegenwoordigheid, koning Uzia. En koning Uzia, toen hij het heiligdom binnenging, wat gebeurde er met hem? Hij werd op slag melaats. Het koningschap en het priesterschap is tot op die dag, op die dagen, de dagen van David, strikt gescheiden. En toch is het David die neerstrijft dat die komende Messias, dat in die komende Messias het koningschap en het priesterschap zullen samengaan, samengebracht worden in één persoon. Dat is een geweldig mysterie. Waarom dit zo gebeurt, is dat op dat moment een geheimnis. Maar het is een raadsbesluit dat onomkeerbaar is. God geeft het gezworen dat deze komende Messias priester zal zijn tot in eeuwigheid, naar het voorbeeld van Melchizedek. Die voorvallen waar ik juist op gewezen heb, Saul, Uzia, laten heel nadrukkelijk zien hoe bijzonder is dat hier dit aangekondigd wordt over de komende Messias. Voor eeuwig zal hij het priesterschap uitoefenen. En dan wil ik natuurlijk meer horen over dat priesterschap. Als er zo'n wending aangekondigd wordt, want dit is een serieuze wending in de wegen van God, ja, dan wil je daar wel meer over horen. En dan ga je verder lezen uiteindelijk in die psalm, en dan zie je dat er over dat priesterschap eigenlijk niks te zeggen wordt. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Het gaat verder over de koninklijke heerschappij die deze priestervorst zal uitoefenen. Maar ook dat is in mysterie gehuld. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Jawel, verhoogt deze koning als eerste door hem te laten zitten aan zijn rechterhand. Maar op het moment dat hij zijn koningschap gaat uitoefenen, wordt de Heer gezien aan zijn rechterhand. Wat gebeurt er hier? Het is alsof beiden, Jahweh en deze koning, één zijn. En er kan gesproken worden over het feit dat Jahweh hem verhoogt door deze vorst aan zijn rechterhand te gaan zitten. En aan de andere kant, wanneer deze vorst zijn heerschappij uitoefent, die God hem heeft toegereikt, zijn scepter, dat God aan zijn rechterhand is. Is dat niet opmerkelijk? En ineens klinkt het misschien bij je door, dat onze opgestane Heer, het eerste wat hij zegt tegen zijn discipelen is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nog voor hij de hemel gevaren is. Het is nu wonderlijk dat deze psalm uiteindelijk al deze dingen laat zien. Want wat doet deze komende vorst? Hij berecht volken, verplettert hoofden, overal op aarde lijken stapelen zich op. Ja, allereerst, de rijkwijde van de heerschappij van deze komende Messias staat veel verder dan de landsgrenzen van Israël. De heerschappij die deze vorst bezit, gaat tot aan de einden van de aarde. Hij bezit de macht over de ganse aarde. En wat doet hij? Wel heel opmerkelijk, het recht dat alleen God toebehoort om volkeren te oordelen, dat zal hij uitoefenen. En opnieuw klinkt het Nieuwe Testament door. Want wat zegt de Heer in datzelfde hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 5, dat de Vader niet zal oordelen. Het oordeel is aan de Zoon gegeven. Het is de Zoon die het oordeel zal uitoefenen. Iedereen, ieder mens, iedere sterveling zal verschijnen voor Jezus Christus. Aan hem zal iedereen verantwoording afleggen. Dat is wonderlijk dat deze psalm duidelijk al laat zien dat deze komende priestervorst, gebruik graag die naam, ik vind dat wel mooi, dat deze komende priestervorst uiteindelijk ook de rechter van de ganse aarde is. Heel opmerkelijk. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Ik geloof dat dit wil zeggen, als nadrukkelijk onderstrepen, dat deze koning niet zal rusten. Maar dat hij zal doorgaan totdat de raadsbesluiten van de Heere God volvoerd zijn en alles hem onderworpen is. Dan zijn er weer zoveel schriftplaatsen die doorklinken. 1 Korinthe hoofdstuk 15, want hij moet regeren totdat alle vijanden hem onderworpen zijn. En dan klinkt Openbaring hoofdstuk 19 door en zie je dat hij komt, gezeten, deze priestervorst. Met die naam op zijn heup geschreven, om recht uit te oefenen. Ontzagwekkend. Een vorst die tot de verbeelding spreekt, of nisans. Het is geoorloofd om daarover na te denken. En door bijzonder gefascineerd te zijn. Want deze priestervorst, die heeft mensen doorheen de eeuwen enorm gefascineerd. Weet je, dat er tussen de dode zeerollen één boekrol zit die geheel aan deze Melchizedek gewijd is. En daar staan de wildste fantasieën en bedenksels over wie deze priestervorst zou kunnen zijn, waar ik verder niet wil op ingaan, maar om aan te geven dat deze priestervorst door alle eeuwen heen eindelijk tot de verbeelding heeft gesproken. Eén groot mysterie uiteindelijk, maar die in onze dagen is onthuld. Het geheimenis rondom deze priestervorst naar het voorbeeld van Melchizedek is al 2000 jaar onthuld. Had ik moeten zeggen vanmorgen, dat ik zal spreken over de Heer Jezus Christus, de priestervorst, naar het voorbeeld van Melchizedek. Zou het u wel enthousiast hebben gemaakt? Ik weet het niet of dat ik zo wel enthousiast zou worden, want dat is totaal, namelijk totaal ongekend. En toch is deze psalm in de komst van deze priestervorst aangekondigd. De psalm bij uitstek, waardoor de apostelen en de vroege kerk verkondigen wie de Heer Jezus is. Melchizedek is het voorbeeld van deze priestervorst. Of beter gezegd, de heerschappij die de Heer Jezus zal uitoefenen, of de komende Messias zal uitoefenen als priestervorst, is naar het voorbeeld van Melchizedek. Nu, Melchizedek, die kom je Mattheüs nog twee keer tegen in de schrift. Er zijn maar drie fragmenten in de schrift die spreken over koning, priester of priestervorst Melchizedek. En dat is naast Psalm 110, waar we nu een moment hebben bij stilgestaan, nog een stukje in Genesis hoofdstuk 14. En vervolgens wordt er over deze Melchizedek gesproken in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. Maar heb je nog wat ik in het begin heb willen aangeven? De clue van een film te snappen, het verhaal van een film te snappen, dat hangt soms af van één of enkele details. Zonder die clue snap je uiteindelijk niet waar het in de film over gaat, wat het de essentie is. En ik ben er voor mezelf van overtuigd. En Melchizedek, Psalm 110 uiteindelijk, voor de verhaallijn van de hele Bijbel onmisbaar zijn. Melchizedek, dat lijkt onwaarschijnlijk een figurant als je het bekijkt in het grote leven van de aartsvader, van der aartsvaders Abraham. In heel zijn leven is die Melchizedek, die even snel weer verdwijnt als dat hij komt, eigenlijk maar een detail. Ik zou zeggen, een figurante rol. Maar volgens Psalm 110, volgens het woord van de Heer Jezus, en volgens de apostel van het Nieuw Testament, is die Melchizedek geen figurant. Maar bezit hij de sleutelrol om te begrijpen wie de Heer Jezus werkelijk is. Ik weet het, wat ik zeg is heel verregaand, maar ik zal je dat proberen een klein beetje duidelijk te maken. Melchizedek is een van de meest leerrijke figuren in de Bijbel, die ons meer dan wie ook de schoonheid en de glorie van onze Heer Jezus Christus laat zien. En God heeft de dingen zo toebedacht en hij heeft de dingen zo ook beschikt. Niet enkel, broeders en zusters, om ons te onderwijzen, maar voor ons gehele welzijn, voor ons gehele heil. Ik hoop daar een klein beetje meer licht in te schenken. Misschien denk je, ja, Jos, je bent aan het overdrijven, maar ik kan het belang van Psalm 110 in de schrift niet genoeg onderstrepen. Bij wijze van illustratie, een voorsmaakje, wil ik u één enkele zinsnede uit die psalm laten zien en met u door de schrift, Nieuw Testament gaan, om te zien welke geweldige conclusies de apostelen verbinden aan die paar woorden. En die paar woorden zijn: neem plaats aan mijn rechterhand. Neem plaats aan mijn rechterhand. Dat zijn de woorden die Yahweh, de soevereine schepper, de verbondsgod van Israël, richt aan zijn Messias. Hij zegt tegen hem: zit aan mijn rechterhand. Nu, broeders en zusters, u bent vertrouwd met de schriften. Hoe vele malen worden deze enkele woorden niet aangehaald in het Nieuwe Testament? Heel veel. En ik wil er een moment bij stilstaan om te laten zien welke geweldige conclusies dat de apostelen verbinden aan die paar woorden. Neem plaats aan mijn rechterhand. De eerste schriftplaats is Handelingen 2 vers 34. Je hoeft het niet allemaal op te zoeken, maar ik wil er gewoon op wijzen. Handelingen 2, vers 34 vinden we heel nadrukkelijk dat die positie aan Gods rechterhand toont dat de Heer Jezus groter is dan David. Petrus maakt gebruik van deze schriftplaats bij zijn eerste verkondiging van het evangelie op Pinksterdag. Dan staat in vers 34, want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer heeft op mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Voor ons is dat misschien, klinkt dat misschien niet zo door, dat de Heer Jezus zoveel groter is dan David. Maar voor het Joodse volk was het gigantisch groot. Als die grote koning David, die iedereen zo bewondert, uiteindelijk zelf zich aan deze Jezus Christus van Nazareth, die verhoogd is en zit in de troon van God, onderwerpt. Hoeveel te meer moet niet elke Israëliet zich aan hem onderwerpen? Begrijp je daarvan de draagkracht? Als David zelf zich voor hem buigt, moet niet iedere Israëliet zich dan buigen voor hem? Maar er is meer. In Hebreeën hoofdstuk 1, vers 13 wordt gezegd dat de positie van Gods rechterhand toont dat Jezus hoger is, niet alleen dan David, maar dan de engelen. Dat is nog een stap verder. Alle hemelse wezens zijn aan hem onderworpen. Ik weet niet hoe je zich engelen voorstelt. En de karikatuur die heerst in onze cultuur, van welke voor de baby's, gehuld en babyvet naar vleugeltjes, dat strookt niet met beeld die de schrift over die machtige hemelse wezens geeft. Moest er hier direct naast mij een engel zich openbaren in zijn volle heerlijkheid, dan liggen wij hier allemaal met ons gezicht plat op de grond. Weet je dat? Zag je dat? Hoeveel mensen in de schrift, die van geen kleintje vervaard waren, hebben zich nu neergeworpen op de grond, wanneer een engel van de Heere God zich aan hen openbaarde. Engelen zijn machtige wezens. En toch is deze Jezus van Nazareth, verhoogd door God aan zijn rechterhand, hoger dan alle engelen. Een mens, een sterveling, een mens, hoger dan de engelen. Weet je wat dat betekent? Tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot uw voetband voor uw voeten? Geen enkele andere bemiddelende figuur als de Heer Jezus Christus, die het voorrecht heeft om te zitten aan Gods rechterhand. Wat maakt die plaats zo speciaal? Wel, uiteindelijk, Petrus, die spreekt daar weer over, in een van de volgende boodschappen in Handelingen hoofdstuk 5, vers 30 en vers 31. De positie aan Gods rechterhand, die geeft de Heer Jezus de allergrootste eer. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht, door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als overste leidsman en heiland aan zijn rechterhand verhoogd. Kijk, zoals de mens zo nadrukkelijk te kennen had dat Jezus voor hem niets was. Zo nadrukkelijk heeft de Heere God te kennen gegeven dat de Heer Jezus voor hem alles is. Dat is de draagkracht van de woorden die Petrus hier heeft. De verwerping van de Heer Jezus Christus is het schandelijkste wat dan men de Heer Jezus kon aandoen. En die afgrijzelijke dood, tot de welke hij werd veroordeeld, was een dood die maar weggelegd was voor de allergrootste misdadigers die er waren op dat moment. Aan zo iemand veroordeelde men tot de kruisdood. Want de kruisdood, dat was meer dan een terechtstelling, broeders en zusters. De kruisdood was tegelijkertijd ook iemand te schande maken. Absoluut te schande maken. Ja, elke afbeelding van de Heer Jezus die gekruisigd is, heeft hij een mooi lendendoekje om. Maar er is niemand die gekruisigd werd, die niet naakt werd gekruisigd. Kunt u zich voorstellen welke vernedering dat is? Het was niet alleen bedoeld om iemand terecht te stellen. 500 jaar had men daaraan gewerkt om die executiemethode uit te voeren. En die was niet alleen bestemd om iemand dood te brengen. Men wilde het maximaal zo lang mogelijk rekken. En men wilde hem tot grootst mogelijke schande maken. Dus begrijp je waarom dat Petrus daar zo de nadruk op legt? Door hem naar het kruis te verhuizen, hebben wij mensen, de Heer Jezus, ik kan het met woorden uitdrukken, maar verschrikkelijk vernederd. Er werd geen spaander van hem heel gelaten. Niks. Geen beetje menselijkheid. En wel zegt Petrus, zoals wij mensen zo nadrukkelijk de Heer Jezus hebben vernederd, zo heeft God hem zo nadrukkelijk verhoogd en vergeven. En in de hoogste plaats geschonken, die maar kan verkregen worden, de plaats aan zijn rechterhand. Er is meer. De positie aan Gods rechterhand garandeert u Jezus voorspraak en bemiddeling voor de zijnen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 43 en vers 44. De positie aan Gods rechterhand garandeert u Jezus voorspraak en de bemiddeling voor de zijnen. Dat is een van de heerlijke zegeningen die verbonden zijn met de Heer Jezus zitten aan Gods rechterhand. Oh, ik ken die versen wel. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer, die opgewekt is. Die ook aan Gods rechterhand is. En die voor ons bidt of tussen beiden treedt. Dan gaan we uw vertaling. Dat is zo bijzonder. De Heer Jezus, zittende aan Gods rechterhand, is onze voorspraak. Het garandeert voor eens en voor altijd zijn middelaarschap. Ja, dat is ook weer zoiets dat niet doordringt tot ons. Maar zo'n bemiddelend persoon, dat is van onschatbare waarde. En het feit dat dat de Heer Jezus is. Stel je maar eens voor onder het oude verbond, broeders en zusters, dat je leefde in de dagen van Samuel. En dat uw bemiddeling werd gedaan in Gods tegenwoordigheid door de priesterzonen van Eli, Hofni en Pinchas. Zou je daar veilig bij voelen dat zij bemiddeling gingen doen voor u in het heiligdom, als je wist dat ze ganse dagen met de vrouwen bezig waren? Begrijp je wat ik bedoel? Het feit dat de Heer Jezus het middelaarschap uitoefent voor ons en dat blijvend doet, is een garantie dat er nooit of te niks nimmer nog iets tussen ons in en God, de Heere God, kan komen als God ons rechtvaardigt. Wie zal dan oordelen? Ja, maar op grond van wie? Van die ene unieke middelaar tussen God en mensen. Jezus Christus, die nu zit aan Gods rechterhand. Er is meer. De positie aan Gods rechterhand is het teken dat Jezus' offerdienst voleindigd is. Hebreeën 10, vers 8 en vers 12. En iedere priester die staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren, die nooit de zonden kunnen wegnemen. Maar hij, nadat hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. Het feit dat de Heer Jezus zit aan Gods rechterhand maakt duidelijk dat zijn tussenkomst voor ons, door zichzelf te geven als het ware offer, voor eens en voor altijd volbracht is. God zal niet meer, zoals dit gebeurde met het volk van God onder het oude verbond, onze zonden in herinnering brengen. Weet je, Israëlieten, elk jaar opnieuw werden de zonden in herinnering gebracht. Elk jaar opnieuw was dat een hoge priester, die moest eerst verzoening doen voor zichzelf, en dan voor hen ingaan in het heiligdom. Af, ja, opnieuw werden ze eigenlijk met hun neus op de feiten gedrukt dat hun zonden nooit of te nimmer definitief weg waren. Maar iedere keer werden ze weer in herinnering gebracht. Daar komt het op neer. Maar dan moeten wij, broeders en zusters, niet voor vrezen. Johannes in zijn eerste brief zegt dat God, als wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig staat hem. Het staat niet genadig, maar ik daar blij voor. Want God is getrouw en rechtvaardig die onze zonde vergeeft. Het zou met andere woorden onrechtvaardig zijn, moest God onze zonde niet vergeven. Durf je dat te zeggen? Ik durf dat zeggen. Weet je waarom? Omdat de Heer Jezus Christus voor eens en voor altijd onze zonde voor het aangezicht van God heeft uitgeboet. En de Heere God komt daar nooit of te nimmer meer op terug. Het zou onrechtvaardig van God zijn, met alle respect gesproken, dat God onze zonde niet zal vergeven. Offer van de Heer Jezus Christus staat daarvoor garant. Hij zit aan Gods rechterhand. En dat is voor ons het signaal dat zijn offer is. Al deze dingen worden afgeleid uit die paar woordjes, Psalm 110. Ik wil er nog eentje geven om af te sluiten. De positie aan Gods rechterhand garandeert Jezus de onderwerping van al zijn vijanden. Hetzelfde Hebreeënbrief, hetzelfde hoofdstuk waar we net bezig waren, één versje verder. Dus maar hij, nadat hij een slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. We leven in een wereld dat juist eigenlijk, moet ik gaan zeggen, hetgeen wat zo tegen Jezus heerschappij indrijft. Langs de ene kant zit hij aan Gods rechterhand. Hij bezit alle macht in hemel en op aarde. Maar we leven in een tijd waarin dat zijn heerschappij nog weerstaan en weersproken wordt. In onze maatschappij betekent de Heer Jezus twee keer niks. En u hebt het dan moeilijk mee. Ik heb het dan moeilijk mee. Verschrikkelijk moeilijk mee. En soms, doordat het zo overweldigend is in onze maatschappij, kan het u doen twijfelen, of niet soms. Wie van ons durft te zeggen dat hij er nooit aan getwijfeld heeft van, zit ik stam eigenlijk wel aan de juiste kant? Stok ik eigenlijk wel aan de juiste kant? Zie ik wel goed bezig? Maar deze woorden garanderen ons dat die dag eraan komt. Dat alles en iedereen aan de Heer Jezus zal onderworpen zijn. Dit schriftwoord geeft ons de garantie dat die dag eraan komt. Dat iedereen voor de Heer Jezus de knie zal buigen, zoals Paulus ook zegt in Filippenzen 3, hoofdstuk 2. Die dag komt eraan, broeders en zusters. Dus we moeten volharden, blijven vasthouden aan wat de schrift ons daarin aanreikt. Allemaal uit die 4, 5 woordjes, afhankelijk van uw vertaling, uit Psalm 110. Zie je hoe cruciaal de Psalm om te begrijpen wie de Heer Jezus Christus is. Al deze geweldige zegeningen leiden de apostelen af uit deze psalm. Jezus Christus, onze Heer, de priesterkoning, naar het voorbeeld van Melchizedek. Dat is een bijzondere waardigheid, broeders en zusters, waar we nog veel te weinig mee vertrouwd zijn. En dat is ook wat de schrijver van de Hebreeënbrief ons op het hart wil drukken. Ik lees hier een stukje uit Hebreeën hoofdstuk 5, vers 4 tot en met 11. Want als we nadenken over die bijzondere waardigheid die de Heer Jezus geeft als priestervorst, als voorbeeld van Melchizedek, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen. Men wordt daartoe door God geroepen. Nou, dat is wat op Psalm 110 duidelijk laat zien. Christus geeft zich die eer om een priester te worden, evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dat is nog zo'n schriftplaats, Psalm 2. wordt hier aangehaald om te wijzen op het priesterschap van de Heer Jezus. En Psalm 2, dan wordt er helemaal niet over priesters gesproken. Wat is er toch met de schrijvers van het Nieuwe Testament gaande? Begrijpen ze de schrift niet? Of halen ze zo'n dingen maar klakkeloos aan? Nee, daar zit veel, veel meer achter. Dat zal misschien voor de volgende keer zijn om erover te spreken. Omdat we leren zien en te ontdekken wat de schrijver hier ziet in Psalm 2 over de Heer Jezus, zijn priesterschap. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. En dan komt hij bij Psalm 110. Je zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord, vanwege zijn diepe ontzag voor God. Hoewel hij zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoogpriester, zoals ook Melchizedek dat was. Hierover valt nog veel te zeggen. Valt in de Galaten 6 nog heel veel over te zeggen. Want vanaf hoofdstuk 7 gaat de schrijver u die revolutionaire sleutelrol verklaren die Melchizedek geeft, om te begrijpen wie de Heer Jezus Christus werkelijk is. En welke gigantische gevolgen dat deze wenteling, deze kanteling in de godsopenbaring en in de geschiedenis met zich ook meebrengt naar de razende sluiten van God. Jezus koning priesterschap naar de orde of naar het voorbeeld van Melchizedek is eigenlijk de kern voor dat heel de Hebreeënbrief omdraait. Neemt dat weg en je hebt helemaal niets meer over. Het is wel bijzonder dat dit centrale boodschap is van deze brief. Nu, dat heeft alles te maken omdat volgens de schrijver van de Hebreeënbrief Melchizedek de sleutelfiguur is die noodzakelijk is om de samenhang van uw Bijbeltje te begrijpen. Zonder die unieke figuur die aangekondigd wordt in Psalm 110, kan je de samenhang tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament eigenlijk niet begrijpen. Zo dan misschien een van de redenen kunnen zijn, broeders en zusters, waarom vandaag de dag voor zoveel in het Oude Testament een gesloten boek blijft. Zou dat misschien een van de redenen kunnen zijn? Als de ruimte er nog is, dan zal ik u heel graag aan deze middag meenemen naar Genesis hoofdstuk 14, waar die Melchizedek voor het eerst verschijnt en even snel weer verdwijnt. En vervolgens naar Hebreeën hoofdstuk 7 gaan om te laten zien welk geweldig verband er is tussen Genesis 14 en Psalm 110. En het feit dat deze openbaringen eigenlijk opeenvolgend na elkaar in de geschiedenis van God gebeuren, met een tussenperiode van honderden jaren. En het luidt ons die kostbare, belangrijke dingen zien over wie de Heer Jezus Christus is, naar de raadsbesluiten die God heeft voorgenomen aan zijn zoon. Als er nog tijd is, wil ik u dat rust opwijzen. Ik hoop vanmorgen iets heb te kunnen laten zien van het belang, het gigantische belang die deze psalm heeft in het Nieuwe Testament. En welke waarde de Heer Jezus eraan hecht om zijn persoon te begrijpen en in navolging de apostelen, de eerste christenen, evenzeer het heel duidelijk aan ons hebben overgeleverd in de schriften. En het schrijnende feit dat dat vandaag en na is.